Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. Ah, daar is hij weer, de grutto. Als we niet uitkijken, zien we deze weidevogel straks alleen nog in het museum. Gelukkig komen er ook leuke nieuwe diersoorten bij. Al dat water van de regen moeten we opvangen in regentonnen. Dan kunnen we daarmee de plantjes in onze geveltuin water geven. Waarom trappelt een meeuw op de grond met zijn poten? Om wormen uit de bodem te lokken. Leuk weetje in de bodemdierendagen en ze zijn weer begonnen. Angelique Haak vertelt over Nooit meer alleen. Het vierde spannende boek dat ze heeft geschreven. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris natuurlijk, met Chris Vemer.
Doobie Brothers, Long Train Running. In Rotterdam en op andere stenige plekken duiken steeds meer geveltuintjes op. Om bewoners in de wijk Middelland in Rotterdam-West aan te sporen om ook zo'n tuintje aan te leggen, maakt Mooi Mooier Middelland een geveltuin plantenoverzicht. Daarin staan opvallend veel plantensoorten die goed tegen droogte kunnen. Wijkbewoonster Nienke Bouwhuis die heeft het overzicht gemaakt en zij legt uit waarom.
In principe valt heel weinig regen in een geveltuin omdat die vlak naast je gevel zit. Dus ik sta zelf wel eens in de regen mijn geveltuin water te geven. Mijn buren denken dan, die is gek.
Maar even kijken bij dit geveltuintje dan, wat hierin staat aan planten die bijvoorbeeld ook op de lijst staan die jullie gemaakt hebben.
Ja, nou hier staan bijvoorbeeld asters in. Die gaan het echt hartstikke goed doen. Die bloeien nu ook heerlijk de komende tijd. Die kunnen goed tegen droogte. Die kunnen zelfs op zand. Daar denken we ook over na. Er zit altijd zand onder de stoep. En dat zijn hartstikke mooie. Er staan ook campanulaatjes in deze. Dat is ook een hele mooie. Die bloeit wat vroeger. Er zitten in deze nu nog wat bloemetjes. Maar die bloeit al heel vroeg. En soms krijgt hij een tweede ronde bloeien. Dus dat is ook hartstikke leuk. We hebben verder nog viooltjes. Die staan bij ons er niet op, omdat wij eigenlijk alleen vaste planten erin hebben staan. Want vaste planten komen elk jaar terug. En we merken dat het toch heel handig is om in die geveltuin wat planten neer te zetten. Die ook als je een keer vergeet water te geven, er toch nog steeds blijven. Dus in ons overzicht wat we hebben gemaakt, staan ook heel veel vaste groene planten en wintergroene planten.
Ja, en dan ziet het er natuurlijk hartstikke leuk uit. Maar daar is het niet alleen voor.
Nee, precies. Het is er ook voor om het klimaat een beetje te ontzien. We hebben last van piekbuien. We moeten dat water gaan opvangen. En eigenlijk is ons idee dat als je een regenton bij je gevel aanlegt, dus je hebt een regenpijp buiten je huis, je vraagt een regenton aan en je kan daarmee je geveltuin water geven. Die piekbuien, wat ik net zei, die geven natuurlijk overlast op het riool. En we zullen zien dat dat meer en meer gaat gebeuren. Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk laten zien dat je op een andere manier om moet gaan met dat regenwater. En niet alles in het riool moet kwijt zien te raken. Maar dat je het ook kan opvangen in een ton. Je kan het ook op je dak opvangen. Of je laat het dan misschien naar een boomspiegel lopen of een ander plantvak in je straat. Je wil dat water gewoon opvangen wat langer.
Dat is eigenlijk ook een onderdeel van wat jullie hier doen in deze wijk. Jullie hebben het project 1000 regentonnen verderop. In de Graaf Florisstraat staat er al een, dus daar gaan we eventjes kijken. En dan gaan we ook nog even verder praten over die gevelplantjes en het overzicht.
Hier zie je dat hier een hemelwaterafvoer zit, een regenpijp. Dat in vakjargon HWA, hè, een hemelwaterafvoer. Maar als je dus een pijp hebt, een regenpijp op je gevel, dan kun je heel makkelijk een ton aansluiten. En dan kun je alweer wat water opvangen. Zo'n 100 liter of meer. We hebben bij die allereerste die we aangelegd hebben meteen 400 liter gekozen. Een hele smalle hoge, zodat je er prima langs kan lopen met een kraantje. Dus dan zet je dan je gieter onder.
Jullie willen dus stimuleren dat er nog meer van die geveltuintjes bijkomen hier in deze wijk. En jullie hebben echt een overzicht gemaakt van alle seizoenen, wanneer ook plantjes bloeien.
Ja, we hebben een tweezijdige overzicht gemaakt. Het is heel simpel. De ene kant is voor schaduwplanten, de andere kant voor zonplanten. En we hebben het opgedeeld, beide kanten, in een winterlente, een lentezomer en een zomerherfst onderdeel. We hebben ook een beetje gekeken naar welke planten wat doen. Voor de bijen, voor de vlinders, voor de beestjes. Dus elke geveltuin telt mee. Dat hoor ik van veel mensen. Ze denken wel na over een geveltuin, maar dan denken ze, ik weet niet wat ik erin moet zetten. Hoe moet dat nou? Dus we willen ze dan helpen als ze zelf handig genoeg zijn om die tegels eruit te halen. En ze hebben zo'n overzicht. Dan kunnen ze gewoon zelf naar een tuincentrum om die plantjes zelf te regelen. Want zo duur is het allemaal niet. Het is meer dat je een soort drempel hebt van, ja, wat moet ik er nou inzetten? En wat we in dit overzicht ook gedaan hebben, is dat het niet alleen maar eenjarige petunia's of viooltjes zijn, of van die planten die na een jaar weer doodgaan. Maar we hebben ook heel erg gelet op planten die een beetje gevarieerd zijn, ook in hoogte. En ook zodat het in de winter groen is, want vaak ziet een geveltuintje in de winter er toch iets minder mooi uit dan in de zomer. En wij vinden het heel belangrijk dat het ook in de winter een goed beeld geeft. Dat enthousiasmeert ook weer mensen om te zien dat het jaar rond eigenlijk prima eruit ziet.
Kun je dan nog wat voorbeelden noemen?
De viburnum, een hele sterke struik die bloeit en hij geeft besjes, dus dat is jaar rond leuk. Dus bloemetjes zijn dan leuk en de besjes zijn leuk voor de vogels en de bloemetjes voor de bijtjes en de vlinders. En hij blijft in de winter groen, dus dat is natuurlijk wel een topper. En wat we ook altijd doen is dat we er wat bollen bij zetten. Dat is natuurlijk een leuke verrassing in het voorjaar altijd. Het liefst bollen die uit zichzelf ook elk jaar terugkomen, zoals sneeuwklokjes of krokusjes. Wat echt wel een topper is in geveltuinen is een vinca, een maagdenpalm. Die gaat eigenlijk niet dood. Dus dat is heel fijn. Die blijft ook altijd groen in de winter en hij bloeit. Even kijken hoor, dat waren twee van de schaduwkant, twee van de zonkant. Bijvoorbeeld de rotsooievaarsbek. Die staat hier ook in deze waar we nu staan. Blijft bijna altijd groen, alleen in hele strenge winters gaat het blad eraf. En hij bloeit één of twee keer per jaar. En hij houdt het lekker dicht. Dus als het dicht is, nog een tip. Als je met bodembedekkers je geveltuin dicht laat groeien, droogt hij minder snel uit. Dat doet zo'n ooievaarsbek ook heel goed.
En de mensen thuis die dit horen en die zeggen, ja, ik woon helemaal niet in Middelland, maar ik zou dat echt wel ook willen weten wat ik nou in mijn tuin kan doen. Hoe komen die dan aan dat geveltuinen plantenoverzicht?
Ja, je kan altijd kijken natuurlijk op de website. En ik denk dat we met social media ook wel gaan verspreiden. Dus als je een beetje gaat googlen, dan vind je het overzicht.
Jullie zijn een beetje in een actieve buurt, want we hadden ook al gezegd over het project 1000 regentonnen. Dat doen jullie hier ook. Wat is dat?
Ja, 1000 regentonnen. Dat is verworden tot 1000 regentonnen en tuinen. Want we willen natuurlijk dat als je water opgevangen hebt, dat je het ook ergens kwijt kan in een tuin. Dat is begonnen hier in de Graaf Florenstraat. Hebben we met wat buren nagedacht over, wij willen wel het hemelwater afvangen. En eentje die riep meteen, oh, we moeten er 1000 in de wijk. En toen gingen we budget aanvragen. En heel tof, we kregen natuurlijk van verschillende partijen budget. En nu zijn we er 1000 in de wijk aan het aanleggen. Voor €60 een ton en voor €15 een geveltuin erbij. En we hopen dat het ook een soort communicatiemiddel is. Als iedereen het ziet, dat je denkt, hé, dat is leuk, dat wil ik ook.
Nou, dat zegt Nienke Bouwhuis van Mooi Mooier Middenland over 1000 tonnen en tuinen project in Rotterdam-West. En ze zei, misschien vind je dat plantenoverzicht wel makkelijk online. Dat staat nog niet online, maar ik hou jullie gewoon op de hoogte wanneer dat er wel op staat. Maar bijvoorbeeld, ze noemde dus plantjes als de aster en de viburnum en de maagdenpalm als hele goede plantjes voor de geveltuin. En trouwens ook andere initiatieven voor geveltuintjes, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Vandaag weer een recordpoging om de langste geveltuin van Nederland aan te leggen bij de Paperclip in Rotterdam Feyenoord. En woensdag de finale van de campagne 1000 geveltuinen Rotterdam. Performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out of leader. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da 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 da. Just us two in this party. That Louis, that Prada. Looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da 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 da. Jason Derulo, Take You Dancing. De Grutto en de Tureluur, de Kieviet en de Kemphaan. Eigenlijk zou je ze moeten zien ergens op een paaltje in de polder. Kunstenaar Rafael Martig die leende opgezette exemplaren uit de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam om portretten van deze weidevogels te kunnen maken. In de nieuwe tentoonstelling Vervlogen Tijden staan ze nu oog in oog met elkaar. De opgezette vogels en de portretten. In het museum staat Chris natuurlijk oog in oog met conservator Bram Langeveld en met de kunstenaar zelf.
Het is eigenlijk een soort gouden eeuw geweest voor de weidevogels afgelopen eeuw. Ze zijn heel erg opgekomen en toen deden ze het heel erg goed door het toedoen van de mens. En nu is het eigenlijk allemaal achteruit aan het gaan. Dus ze hebben eigenlijk een supermooie eeuw beleefd. En ik wilde dat vastleggen op eenzelfde soort manier. Ik heb afgelopen jaren op Ameland onderzoek gedaan naar weidevogels. Als je naar zo'n eiland toe gaat, dan rij je door Friesland. En dan is het daar helemaal kaal uitgestorven. En dan kom je op Ameland en heb je daar nog bepaalde stukken waar ze het eigenlijk nog supergoed doen. En ik wil een soort van eer betonen, een hommage maken aan die weidevogels.
Bram, eigenlijk vertellen jullie een beetje een melancholiek verhaal met deze tentoonstelling.
Ja, in zekere zin wel. Maar, en dat is ook wat we proberen te benadrukken. Het is niet zo dat we dit niet kunnen omkeren. Als we nu de juiste keuzes maken, de juiste producten eten, ecologische zuivel, ecologisch vlees, dan is zo'n trend om te keren. En dan heeft bijvoorbeeld de grutto echt gewoon weer een plek in het Nederlandse landschap.
Hoe komt het dat het zo slecht gaat met de weidevogels?
Je ziet dat er eigenlijk nauwelijks meer eten is te vinden, vooral voor de jonge vogels. Dus ja, die hebben gewoon insecten nodig om te groeien. En als die er niet meer zijn, dan komen er nog maar heel weinig jonge vogels groot. En dat is echt, ja, de inrichting van het landschap heeft daar met name aan bijgedragen hoe het achteruit gegaan is.
Maar de vraag is ook, is het erg dat deze vogels verdwijnen? Want er komt ook weer zoveel moois voor terug. Bijvoorbeeld de zeearend, nou die hadden we 20 jaar geleden niet. Of de halsbandparkiet of de visarend.
Ja, dat is een goede vraag die altijd speelt bij soortbehoud. Is het erg? Nou is het zo, die weidevogels zijn een graadmeter eigenlijk voor een veel breder probleem. Namelijk biodiversiteit in het algemeen. En wat we zien is door de achteruitgang van die landschappen verdwijnen dus de weidevogels. Maar daarmee eigenlijk ook de complete biodiversiteit die gaat gewoon achteruit. Er zijn veel minder soorten. En we weten, en dat wordt steeds duidelijker, dat je hebt gewoon een bepaalde mate van biodiversiteit nodig in een landschap of in een gebied om een sterk landschap te hebben, dat als er een ziekte is of een keer een slecht oogstseizoen of wat dan ook, dat er voldoende diversiteit van leven is om dat op te vangen.
Bijvoorbeeld deze kemphaan hier, die staat hier dan opgezet en die heb ik eigenlijk nog nooit gezien in het echt. Jij?
Ik heb hem wel een keer in het echt gezien, maar helaas niet als broedvogel in Nederland. Want als broedvogel is hij eigenlijk helemaal verdwenen uit Nederland. Er zijn nog maar een paar broedpaardjes over. 30 jaar geleden deden ze het nog redelijk goed. Nu broeden ze alleen nog maar in Scandinavië en komen ze hier nog als doortrekker onderweg naar Afrika. Om te overwinteren komen ze hier nog langs. Met andere soorten die hier staan gaat het gelukkig iets beter. Maar eigenlijk laten ze allemaal die trend zien van dat ze langzaam aan het verdwijnen zijn.
En dan behalve weer misschien de schoolekster. Want ik heb met jou wel eens een reportage gemaakt over schoolexters in de stad.
Ja, wat dat betreft zijn de schoolexters echt uniek. Het voordeel wat zij hebben is dat de jongen, die worden gevoerd door de ouders. Dus die ouders kunnen ergens voedsel vandaan halen en naar de jongen brengen. Dus dat kan ook als ze op het dak zitten. Terwijl alle andere vogels die hier staan, daar moeten de jongen zelf het voedsel vinden. En dat vinden ze niet op het dak. Dus de schoolexter heeft een soort van een nieuwe manier gevonden, om een nieuwe plek gevonden om te broeden. Maar alsnog is daar van de afgelopen 30 jaar 70% verdwenen. Dus die gaan nog steeds echt heel hard achteruit.
Mocht jij nou al deze mooie opgezette vogels uit de collectie mee naar huis nemen en dan thuis schilderen?
Nee, zo werkt dat hier niet. Ze moeten wel zorgen dat ze in goede staat blijven. Dus ik ben gewoon hierheen gekomen met mijn camera. En ik heb het hier in de soort belichting die ik wilde, ook voor de schilderijen, heb ik ze gefotografeerd. En dat heb ik dan als basis genomen voor de schilderijen.
Bram, eigenlijk hebben deze vogels ook allemaal een verhaal, die opgezette vogels. Toch? Waar komen ze vandaan? Dat kan je allemaal zien aan de kaartjes die er dan aanhangen. En hoe lang is het geleden dat ze ook aan hun eindje kwamen? Want ja, hier zijn alleen maar dode vogels te zien.
Precies, ja. Wij doen alleen maar aan dode vogels. Hoewel we natuurlijk wel belangstelling hebben voor levende vogels. Vandaar ook deze tentoonstelling. Maar we weten inderdaad van deze objecten hier, weten we precies waar ze vandaan komen en wanneer ze gevonden zijn. Zo staat hier bijvoorbeeld een wulp uit 1928. En die is dus gewoon bijna 100 jaar oud. Normaal gesproken komen die überhaupt het museum niet uit, eigenlijk niet eens het depot uit. Maar nu alleen voor deze tentoonstelling hebben we er wel overwogen keuze gemaakt om ze tijdelijk op zaal te zetten, zoals we dat noemen, in de vitrine. Zodat ze dus daadwerkelijk hun eigen portretten in de ogen kunnen kijken.
Heb jij hier een lievelingsvogel bij?
Nou, zelf heb ik onderzoek gedaan naar schoolexters, dus die staat wel redelijk ver bovenaan. Maar ik vind zelf de grutto wel een van de meest bijzondere vogels. Het is ook onze nationale vogel, een iconische vogel en die wordt ook wel de koning van de weide genoemd. Dus ik vind dat echt een prachtige vogel, ook om in het echt te zien, met kuikens en het is gewoon prachtig.
En om te schilderen?
Nou, ze zijn echt allemaal heel erg verschillend. Sommige hebben hele mooie kleuren, waardoor ze dan heel mooi uitkomen. En andere zijn veel gedetailleerder en verfijnder. Maar ja, qua weidevogels die er verder nog staan, vind ik de watersnip erg mooi. Die is heel erg gedetailleerd en heel erg klein eigenlijk. Dus daar kun je superveel aan zien en dat vond ik heel leuk om te schilderen.
En leuk dat jij zo'n dubbel talent hebt, hè? En bioloog en kunstenaar.
Ja, ik ben graag bezig met ook het wetenschappelijke verhaal erachter. En ik probeer dat dan op een manier te laten zien dat ook mensen die misschien niet zo van de cijfertjes zijn en zo, ook kunnen ervaren hoe het eigenlijk gaat met deze soort.
Zijn er nou nog vogels die we nu nog kunnen zien in deze tijd van het jaar in het echt? Er zijn een heleboel vogels natuurlijk al gevlogen. Die zijn alweer naar warmere streken gegaan.
Nou, kievieten zie je nu in grote groepen. Die trekken, als het kouder wordt, trekken die in grote groepen ook richting Frankrijk. Maar het is goed dat ze hier blijven en dat het nog niet zo koud is. Want in Frankrijk kunnen ze afgeschoten worden. Dus wat dat betreft is het goed dat ze nog even hier blijven.
Ja, want dat is dan ook weer zoiets, hè? Dan gaan ze naar Frankrijk en worden ze weer afgeschoten.
Ik vind het een heel raar idee dat de EU hier subsidies geeft om die weidevogels te helpen. Maar daarna wel in Frankrijk een ontheffing geeft om op dit soort vogels te schieten. Daar is iets heel erg scheef.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is bizar eigenlijk. En ik hoop dat dat snel aangepakt wordt.
Ja, en jij weet heel veel van uitgestorven dieren. Als we niet uitkijken, dan sterven deze dieren misschien ook uit.
Ja, wij hebben als Nederland echt gewoon meer verantwoording dan alleen maar voor onze populaties. Als je kijkt naar de grutto, dan is dat een soort die juist in Nederland, in ons kleine landje, eigenlijk zijn grootste broedpopulaties heeft. Als bij ons de grutto uitsterft, ja, dan gaat die Europees ook hard achteruit.
Maar dat is dus ook wel wat ik met deze tentoonstelling wil bereiken. Dat het een grote publiek soort van doorheeft dat het hier slecht mee gaat. Dus eigenlijk probeer ik ze een soort van direct te helpen. Want met de verkoop van de werken daarvan gaat een gedeelte naar de vogelbescherming om de weidevogels te helpen. Maar ik probeer dus vooral ook bewustwording te creëren voor een groot publiek. Dat wij ook als consument ons gedrag kunnen veranderen. En bijvoorbeeld kaas te kopen die van boeren komt die rekening houden met weidevogels.
Zo. Is het maar net. De tentoonstelling Vervlogen Tijden is tot eind november te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Mezzanet, Heartache Avenue.
Lekker fris met Chris op Radio Rijnmond.
Wilma van Holten uit Schiedam is gek op natuur. Ze is een fervent natuurfotograaf en ze werkt als vrijwilliger bij de KNNV, de Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Waterweg Noord. Ze is niet alleen gek op vogels, ook vlinders hebben haar volle aandacht. En het is eigenlijk nu veel te fris. Maar toen het nog zo warm was, ontdekte ze in haar woonplaats een scheefbloemwitje. Is dat een bijzondere vlinder dan?
Hij is wat minder zeldzaam aan het worden, maar 5 jaar geleden vloog hij nog niet in Nederland rond. En er zijn toen een paar waarnemingen gedaan bij Posterholt en bij de Sint-Pietersberg. En nu wordt hij zo'n beetje door heel Nederland gezien.
Ik zie daar een wit vlindertje, dat zou hem kunnen zijn.
Dat zou hem kunnen zijn inderdaad, maar hij vliegt, dus dan is het moeilijk te zien. Ze moeten echt even gaan zitten en dan even met een verrekijker of met een camera erop en dan kun je de kenmerken goed zien.
Ik heb gehoord dat dat vlindertje heel erg lijkt op bijvoorbeeld het kleine of het grote koolwitje. Ja, dat zijn vlinders die je altijd en overal bijna ziet.
Dat klopt, ja. Maar er is een hele mooi schema in de omloop en daar kan je precies de kenmerken zien en de verschillen.
Want nu zijn we een beetje door de vlinderidylle gelopen van Schiedam Noord. Daar kan je hem dus misschien wel vinden.
Daar kun je hem zeker vinden. Vorige week maandag was ik bij mensen een klein stukje verderop. En daar vloog er eentje in de tuin. En dat was een mannetje. En wat ik hier heb gevonden was een vrouwtje. Dus het zou kunnen dat er een hele kleine populatie aanwezig is.
Dat is belangrijk?
Nou, het is vooral leuk. Het blijft toch een beetje een zeldzaamheid, vind ik. Ik heb er pas nu 3 gezien in mijn hele leven. De eerste in Limburg en nu 2 in mijn eigen woonplaats. Dus dat is, gewoon hartstikke leuk.
Ja, dus echt heel langzaam is hij vanaf het zuiden misschien hier naartoe gekomen. Ja. En heeft dat te maken met de klimaatverandering?
Dat zou zomaar kunnen, want er worden op het ogenblik wel meer vlindersoorten gezien die echt uit het zuiden komen en die nog nooit hier waren gezien.
Waarom is dit bijvoorbeeld een goede plek voor vlinders en ook dan dat scheve witje?
Nou ja, deze hele strook is natuurlijk zeer bloemrijk. En vlinders houden van bloemen. En vlinderstruiken staan erin en van alles en nog wat. En daar komen gewoon vlinders op af.
Ja, de herfst is eigenlijk al begonnen. Heb je nog een leuke tip voor de mensen om te gaan doen in de herfst?
Echt tot ver in oktober kunnen vlinders vliegen hoor. Vlaardingen, de Broekpolder is een leuk gebied. Daar kan ook wat trek plaatsvinden van vogels. Het is altijd een spannende tijd, vind ik.
Nou, Wilma Holten die noemde de Broekpolder in Vlaardingen als najaarstip voor een mooie wandeling, bijvoorbeeld om vogels te spotten. Maar hou je van geschiedenis, dan kun je vandaag of morgen zeker ook eventjes gaan kijken in de Broekpolder. Want het middeleeuwse Rottahuis dat daar is nagebouwd, dat kun je dit weekend bekijken. En dan wonen er ook even tijdelijk mensen in die nadoen hoe er vroeger in de middeleeuwen werd geleefd. Vandaag en morgen van 10 tot 5 in en om het Rottahuis in de Broekpolder in Vlaardingen.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en nu natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik lees met Martin van den Booghart. Alweer gezellig. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Jij leest het eerste bericht.
Ja, we beginnen met het AD. Dat schrijft over een rat. En niet zomaar een rat, maar eentje die in Cambodja feilloos landmijnen weet op te sporen. 39 verborgen explosieven heeft hij gevonden. En de rat mag nu bijna met pensioen. En Groot-Brittannië heeft hem de hoogste dapperheidsonderscheiding gegeven.
Ik weet niet hoor, zou toch denk ik liever een brokje kaas hebben als ik rat was. Lig je nog in bed en zie je langzaam een klein rond insect tegen de wand oplopen, dan reageer je misschien wat minder rustig dan natuurjournalist Koos Dijksterhuis vandaag in Trouw. Want jij denkt natuurlijk dat het een bedwans is en je schakelt meteen huiverend een bestrijder in ruimtepak in. Gelukkig zijn er heel wat wansen die voor mensen niet gevaarlijk zijn, al zie je die zelden in huis. En daarover lees je dus vandaag in Trouw.
Ja, toch heb ik ze liever niet op de muur.
Nee, niet binnen. Gewoon
bed.
Lekker buiten blijven.
Ja, ineens lagen ze er begin deze week honderden grienden voor de kust van Australië. En waarom deze dolfijnensoort soms zo massaal strandt, is lastig te achterhalen, schrijft de Volkskrant. Ja, misschien een navigatiefout of wellicht zwommen de grienden achter een zieke soortgenoot aan. Ja, 88 grienden zijn gered, maar voor de meeste dieren is het slecht afgelopen.
Ja, hebben we nog meer van dat slechte nieuws? De Telegraaf schrijft over de Pantanal in Brazilië. Daar ligt het grootste moerasgebied ter wereld. Maar de anders zo waterrijke regio staat nu al wekenlang in brand. Duizenden dieren zijn omgekomen en anderen dreigen te verhongeren.
Nou, sluiten we toch nog een beetje positief af. Chris,
heel
dat
graag.
Jij lijkt op een inktvis, dat zal je misschien niet waarderen. Maar
we kunnen nog
een hoop leren van dat weekdier. De Volkskrant schrijft over de inktvis. Die kan bijvoorbeeld vooruitdenken. En ik weet niet of je hem nog kent. Octopus Paul.
Was dat die voorspeller?
Precies, die kon voetbaluitslagen voorspellen. Dus inktvissen zijn hartstikke intelligent.
Ja, vooruitdenken. Nou, hartstikke goed. Want dan komen we op het weer. En volgens mij, Ed... Hallo.
Ja, goedemorgen.
Nou, ik wil je niet beledigen, maar ik vind dat jij ook op een inktvis lijkt. En weet je waarom?
Nee.
Ik vind als weerman, dan moet je toch ook vooruit kunnen denken, net zoals een inktvis.
Ja, nee, dat is zeker waar. Hè? Ik ben meestal ook met de toekomst bezig en minder met wat er gebeurd is, zeg maar.
Nou ja, misschien toch wel wat vannacht gebeurd is, want was er toch een flinke storm hier en daar in de regio?
Ja, dat was gisteravond het geval. Toen stond er echt heel veel wind. Korte tijd zelfs een zware noordwestenstorm in Hoek van Holland. Een windkracht 10. Een zeer zware windstoot van maar liefst 114 km per uur. En in Hellevoetsluis is sinds gisteren al 50 liter water op een vierkante meter gevallen. En dat zie je ook op dit moment gebeuren. Dat het westen van de regio nog steeds goed bedeeld wordt met actieve buien vanaf de Noordzee. En dat gaat voorlopig nog wel door. Dus in het westen van de regio ook de komende uren buien. Er kunnen felle buien zijn. Misschien met een donderklap. Maar dan vooral nog boven zee die donderklap. Naar het oosten toe, daar is het vandaag vrijwel overal droog. Dus met name in de buurt van Gorinchem komen ze de dag bijna wel droog door, denk ik. Althans, tot het eind van de middag. De maximumtemperatuur komt uit op 16 graden. En dan waait een matige, aan zee eerst nog krachtige wind. En die waait dan uit het noordwesten. Maar er komt een actief regengebied op ons af. Die ligt nu nog boven Duitsland. En die draait zo om een lage drukgebied heen naar onze omgeving. Dat betekent voor vanavond en vannacht dat het uitvoerig gaat regenen vanuit het noordoosten. Veel regen, 10, 20 mm kan er makkelijk vallen. Temperatuur die zakt naar 12 graden en de wind aan zee die gaat weer flink toenemen. Die wordt hardwindkracht 7. En die komt erbij dan uit het noorden. En morgenochtend is het bewolkt, eerst nog regenachtig. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het westen weg. Een beetje een rare combinatie, dat zie je allemaal niet zo vaak, dat het van oost naar west gaat. En dan morgenmiddag, dan blijft het overwegend droog, kan de zon af en toe tevoorschijn komen. 19 graden en de wind waait dan matig aan zee vrij krachtig. Aan zee misschien eerst nog krachtig, uit het noorden tot noordoosten. Ja, dan maandag en dinsdag veel bewolking, vooral op dinsdag ook af en toe een beetje zon. Kan soms een buitje vallen, maar vaak is het droog, 17 tot 19 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger, gaat het vaker regenen, neemt de wind toe en daalt de temperatuur naar 15 graden. Dus je kan toch wel zeggen dat we steeds dieper die herfst in duiken.
Nou zeg, heb je nog een leuke tip ook nog? Wat ga jij doen vandaag?
Nou ja, ik moet werken natuurlijk. Ja. Dus ja, tussendoor ga ik dan nog wel eventjes met de hond wandelen. Maar voor de rest geen gekke dingen op het programma.
Oké, fijn weekend.
Oké, hetzelfde. Hoi. Something in the way you roll your eyes takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. 'Cause there is so much wrong on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the day. Outside. Ooh, 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 ooh.
'cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the dead of night.
Walk me home van Pink.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
Aardkruipers, glimwormen, springstaarten. Kijk eens een keertje naar wat er leeft onder je voeten. Tot 7 oktober kan iedereen meedoen aan de Bodemdierendagen. Gewoon ergens een stukje groen uitkiezen. In een park, in je achtertuin of gewoon op het schoolplein. En doorgeven wat je hebt gezien onder de grond. Chris natuurlijk die spit in de bodem met bodemdierenkenner Gerard Korthals. Ja, wat neem je eigenlijk mee als je gaat graven?
Natuurlijk de zoekkaart. He, want dat helpt je om te vinden welke soorten je tegenkomt. Als je hebt een klein schepje, dat is altijd handig. Eventueel een bakje om ze in te doen. De meeste bodemdieren houden van vochtigheid. Ze houden vaak ook van donker. Dus met heel veel droogte, dan zie je ze minder makkelijk. Dan kruipen ze weg in de grond, in de bodem. Of ze zitten onder het bladmateriaal en dan zie je ze minder. Ik heb hier bijvoorbeeld pissebedden. Dat zijn eigenlijk meer beestjes die vroeger in het water zaten.
In de oertijd?
Nee, nu ook. Hè. Dus, ja. Maar in de oertijd inderdaad waren het beestjes die vanuit het water het land op zijn gegaan. Ze hebben ook nog een beetje meer kieuwachtige organen. Zodra het te droog is, dan verdrogen ze. En dan kunnen ze niet tegen. Nou, hetzelfde, dat weet iedereen. Slakken die houden ook natuurlijk van vochtigheid. Naakslakken die vinden de meeste mensen toch een beetje vies. En inderdaad, de meeste naakslakken die zijn berucht omdat ze toch ook je planten kunnen opeten.
Ja, en ze zien er ook zo glibberig uit.
Als je het eenmaal goed ernaar kijkt, is dat ook weer mooi. He, want zo'n naakslak die heeft eigenlijk dat slijm nodig om heel mooi te kunnen kruipen. Om als een soort snelweg daar overheen te glijden. En als je dat weet, is het ook weer leuk. Toch?
Wat ik ook leuk vind, die mol op de zoekkaart.
Ja, dat is een grapje. Want wij als bodembioloog, ecoloog, wijzen natuurlijk op het feit dat er heel veel bodemdieren zijn. Het begint al met heel veel bodemdieren die je niet kan zien. Bacteriën, schimmels, aaltjes, allemaal eencellige, noem maar op. Maar daarna krijg je de wat grotere dieren en die hebben we op de zoekkaart gezet. En eigenlijk heb je net als bovengronds te maken met een bodemvoedselweb. En je hebt dus hele kleine beestjes en die worden dan weer gegeten door de grotere beestjes. En dat is de voedselpyramide. En uiteindelijk heb je dan een heel groot beest wat weer leeft op dat hele bodemvoedselweb. En ja, ultiem is dat een mol. Wij doen nu de bodemdierendagen. En dan kunnen mensen de resultaten van hun eigen tuin of van een parkje of van een daktuin of van een moestuin kunnen ze gaan zoeken. En die gegevens die kunnen ze insturen. En dan krijg je ook een rapportcijfer. Dus dan krijg je meteen te zien hoe goed jouw tuin of moestuin scoort. En jaarlijks krijgen wij toch altijd ook een aantal meldingen van mollen. En in de meeste gevallen vertrouwen we dat niet. Want molshopen zie je natuurlijk wel. Dus wij denken dat de meeste mensen, als ze zeggen dat ze een mol hebben gezien, dat ze eerder een molshoop hebben gezien dan de mol zelf.
Zegt Gerard Korthals, bedenker van de Bodemdierendagen. Meedoen kan tot en met 7 oktober.
Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon. Hand, het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Aan het plotseling gaan waaien,
zitten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. In de luwte van de leegte, in de kelder van de kroeg, waar de vaten rustig wachten, iedereen heeft toch genoeg. Op de dansvloer van het leven, met een tango voor de boeg, kan het zomaar heftig stormen, ook als niemand daarom vroeg. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen, duurt de dagen, duurt de uren. Als het golft, dan golft het goed. Overstromen en de gaten gaan niet dicht. Wil geen mens eraan geloven. Morgen wordt het toch weer licht. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de uren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft.
De Dijk.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
In 2017 schreef Angelique Haak haar eerste thriller. Haar debuut werd genomineerd voor de Schaduwprijs. Dat is een prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. Ze haalden het niet, maar toch heel wat dat je debuut al genomineerd wordt. En inmiddels is er een vierde boek van de hand van de schrijfster uit Spijkenisse, Nooit meer alleen. En Angelique is hier om erover te vertellen. Angelique, goedemorgen. Ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent. Ja. Jij schrijft loeispannende boeken, maar je vertelde, ja, ik vind dit soort dingen toch eigenlijk veel spannender.
Ja, dat is de spanning in het echte leven is dan toch altijd weer wat anders als in een boek. Dus ik ben lichtelijk zenuwachtig.
Ja, nou ja, we hopen dat we je rustig kunnen maken, zodat je kunt vertellen over wat je allemaal hebt gedaan. Jouw eerste boek verscheen in september 2017. Daarna volgde er ieder jaar weer een nieuw boek. Hoe doe je dat eigenlijk? Gaat het je makkelijk afschrijven?
Op zich, het schrijfproces aan zich, daar zijn wel eens wat flinke hobbels. Maar op zich, het bedenken van een verhaal, dat gaat eigenlijk altijd wel vrij makkelijk. Als er een vonkje is voor een verhaal, dan komt er altijd wel weer iets uit voort. En natuurlijk, tijdens het schrijfproces loop je altijd wel tegen dingen aan. Als een verhaal in de knel raakt, dan is dat soms even puzzelen. Maar tot nu toe is het iedere keer goed gekomen.
Wanneer is het bij jou begonnen met schrijven?
Dat is eigenlijk, schrijven is iets wat bij mij altijd al wel op de achtergrond aanwezig was. Ik vond als kind altijd al op school opstel schrijven, dat soort dingen vond ik altijd erg leuk. Maar niet dat ik nou zozeer het idee had van ik wil later schrijfster worden. En pas toen ik ergens halverwege de 20 was, begon echt het idee bij mij te komen van ik zou eigenlijk zelf wel een boek willen schrijven. En ik werkte op dat moment op kantoor. Dat was een baan waar ik het op zich prima naar mijn zin had, maar waarvan ik ook wel wist van dit is niet wat ik de rest van mijn leven wil blijven doen. Dus toen ben ik gewoon ergens aan begonnen. Dat is een manuscript geworden wat nooit is uitgegeven, maar wat wel altijd op de plank nog is blijven liggen. En toen in 2013 was er een schrijfwedstrijd in Spijkenisse. De opdracht was schrijf een spannend verhaal. Dus op dat moment begon het bij mij wel weer te kriebelen van leuk om aan mee te doen. En die wedstrijd die won ik. En dat was voor mij toen wel het punt dat ik dacht van nu wil ik ook wel echt ermee verder. En toen heb ik een nieuw begin geschreven.
Ja, want was je toen niet daarvoor, toen je dat manuscript had gestuurd en dat afgewezen was, dat je dacht van ik kan het niet, ik ga niet verder?
Nee, dat was het eigenlijk niet zozeer. Want ik had het heel dapper naar een hele grote uitgever gestuurd. Maar ik kreeg er ook wel een hele mooie feedback bij terug. En ja, daarvan zeiden mensen al wel tegen mij van ja, dat is op zich wel uitzonderlijk dat je daar überhaupt een reactie op terugkrijgt inhoudelijk.
Dus ook onaardig eigenlijk, hè? Dan ja, heb je zoveel werk. En
het is een harde wereld, ja. Nee, maar dus dat heb ik altijd wel in mijn achterhoofd gehouden. Maar ja, het echte leven ging natuurlijk ook gewoon door. En ik kreeg twee kindjes in die tijd. Nou, dat waren allebei vreselijk slechte slapers. Dus dan is schrijven niet iets waar je, hè, wat bovenaan je prioriteitenlijstje staat. Dus het is toen eigenlijk een beetje op de achtergrond geraakt. Maar ja, op een gegeven moment, door die wedstrijd, is dat toch weer gaan opborrelen. Gelukkig. Ja.
En jouw eerste boek, was dat ook gelijk dan een spannend boek? Want waarom zou je... Ja, natuurlijk, want daar heb je natuurlijk die schaduwprijs, ja, de nominatie voor gehad. Maar waarom thrillers eigenlijk? Je kan natuurlijk ook iets anders doen.
Ja, nee, alle vier mijn boeken zijn inderdaad thrillers. En ja, dat is toch wel omdat ik zelf ook altijd het meest voorliefde heb gehad voor spannende verhalen. Ook vroeger als kind al neigde ik toch meer naar de detectives en... Ja, toen was het natuurlijk nog niet echt moord en doodslag, om het zomaar te zeggen. Maar wel altijd het oplossen van zaken. En later werd dat inderdaad, werden dat de wat heftigere thrillers. Dus dat is wel altijd mijn voorliefde geweest. Ik lees af en toe tussendoor ook wel eens een roman voor de afwisseling. Maar het liefst pak ik toch altijd weer een spannend boek.
Ja, ja. En jouw eerste werd eigenlijk mondde eigenlijk uit in een hele serie, hè? Jouw eerste thriller. Het ging over een Rotterdamse rechercheur, Jennifer Brugman. En die beleefde allerlei avonturen, vooral in Rotterdam.
Klopt, ja. Ja, dat is voornamelijk in de omgeving waar ik zelf ben opgegroeid. Ik kom uit Rotterdam-Kralingen. En in de Hoflaan, de mensen die de omgeving kennen, zullen ongetwijfeld weten dat daar een heel oud monumentaal pand staat, wat vroeger een politiebureau is geweest. En als kind vond ik dat altijd al gewoon een ontzettend spannend gebouw. Sowieso de hele Hoflaan heeft gewoon een bepaalde uitstraling met die bomen en de oude panden die er staan. Dus dat triggerde mij altijd al wel van wat zou daar allemaal binnen zich afspelen. Dus dat is eigenlijk altijd in mijn hoofd blijven zitten. Dus op een gegeven moment, ja, toen die thriller er moest komen en ik wist dat een politieverhaal ging worden, heb ik dat als setting gekozen.
Ja, wat je nu hebt gedaan, dus na die drie eerste boeken, is een heel ander boek geworden. Schrijf je zelf ook?
Klopt, ja, dat klopt inderdaad. Het is eigenlijk zo dat ik dit boek eigenlijk als tweede boek heb geschreven. Na Een Nieuw Begin ben ik gelijk doorgegaan met schrijven en toen heb ik nooit meer alleen geschreven. Alleen op dat moment vond mijn uitgever het gewoon verstandiger om eerst de serie zeg maar voor te zetten, omdat die gewoon ontzettend goed ook aansloeg. Dus dat, daar hebben we toen voor gekozen. En dit boek is toen een beetje op de plank blijven liggen. En die heb ik, vorig jaar heb ik die herschreven. En die is dus nu mijn vierde geworden.
Ja, en dit is voor het eerst dat je in de ik-vorm schrijft. Hoe was het om dat te doen?
Ja, dat is op zich wel heel anders. Ik denk ook dat ik dat bewust heb gedaan, omdat de hoofdpersoon in dit boek ook wel... er zit wat meer Angelique in, zeg maar. Het is wat meer van mezelf ook, wat ik daar hier en daar in heb gestopt. En dan gaat dat net even wat makkelijker als je dat ook in de ik-vorm opschrijft.
Het gaat over Emma en die hoort dat een oude schoolvriendin van haar is overleden. En eigenlijk is dat het begin van een hele bak ellende. En die is dan weer terug te voeren op wat er in de middelbare schooltijd is gebeurd. Want die middelbare school speelt echt een hele belangrijke rol in je boek.
Ja, klopt. Ja. Het speelt zich echt om en om af, zeg maar, in 1994 en in 2019. Dus ja, je gaat steeds terug naar het verleden. En door het boek heen kom je eigenlijk stukje bij beetje meer te weten wat er in dat schooljaar voor verschrikkelijks is gebeurd.
Ja, en je schrijft zelf achterin ook van ja, het is fictie, maar toch ook weer niet. Wat bedoel je daarmee?
Wat ik daarmee bedoel is, als je natuurlijk gaat schrijven over de middelbare school, ga je onherroepelijk toch weer naar je eigen middelbare schooltijd terug. Dus mensen die bij mij op school hebben gezeten, die zullen ook echt wel dingetjes herkennen in het boek van hoe een aula eruit ziet. Of toch ook misschien wel van bepaalde personen.
Ook een paar leerlingen.
Ja, wie weet.
Ja, want het gaat dus onder meer in die vroegere tijd over pesten, over groepsvorming. Zijn dat dingen die je ook hebt meegemaakt in je middelbare schooltijd?
Ja, ik denk iedereen wel. Ik bedoel, mijn eigen kinderen zijn nu onlangs allebei naar de middelbare school. En dat schrijf ik ook in het nawoord. Ik heb wel het idee dat er heel veel veranderd is ten opzichte van de tijd waarin ik zelf op de middelbare school heb gezeten. Maar pest is natuurlijk...
Zijn ze er wat meer alert op tegenwoordig?
Nou, ik heb wel het idee dat docenten er in ieder geval... Er wordt meer over gesproken. Er zijn pestprotocollen en dat zijn dingen die in de tijd dat ik zelf op de middelbare school zat... helemaal niet aan de orde was.
Ja, maar ja, nu gaat het vaak weer meer online.
Online, ja. Het blijft natuurlijk altijd gewoon een ding. En daar moet iedereen ook gewoon bovenop blijven zitten.
Ja, in het boek gaat het dan ook over Emma zelf, hè, die het helemaal niet makkelijk heeft als tiener.
Klopt. Ja, nee, dat klopt. En dat is eigenlijk ook een van de hoofdthema's in het boek. Hè. Zij, op school wordt zij dan door een aantal leerlingen dwars gezeten, maar zij heeft het ook thuis nog eens heel zwaar. En dat is eigenlijk wel iets wat ik ook mee wil geven van, hè, je weet ook nooit hoe iemand het thuis achter de voordeur heeft, dus... Wees gewoon aardig voor elkaar. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die daarachter zit. Van ja, ze heeft het op school, heeft het ontzettend zwaar en ook nog eens thuis. Dus dat, dat is natuurlijk een hele vervelende combinatie.
Ja, want haar moeder die heeft een psychische stoornis.
Klopt.
En ja. Heb je daar dan je in verdiept hoe dat is? Wat voor soort, want ik geloof dat ze borderline heeft, de moeder.
Klopt, ja. Ja. Nee, ik heb me daar natuurlijk wel uiteraard wel in verdiept. Het is gelukkig niet iets wat ik in persoonlijke sfeer heb meegemaakt. Maar ook wel wat ik wel eens van andere mensen heb gehoord. Ja, dat het gewoon ontzettend zwaar is als je natuurlijk een ouder hebt met een psychische stoornis. Eigenlijk wordt de oude kindrol op zo'n moment een beetje omgedraaid. En dat is natuurlijk op die leeftijd is dat eigenlijk gewoon niet te doen.
Ja. Hoe was het om je boek te schrijven? Hoe voelde dat om dit te maken, heel anders dan je voorgaande boeken?
Ja, nee, wat ik net al zei, het is natuurlijk wat persoonlijker, hè, in de ik-vorm. En daardoor is het hele boek eigenlijk gewoon ook wat persoonlijker geworden. Dus ik merkte ook wel dat toen het echt af was, dat ik daar ook wel gewoon wat emotioneler onder was, zeg maar. Het voelde wel echt als een stukje van mezelf ook.
Ja, en dat is nu dan de wereld in. En hoe ga je nog verder op pad? Kunnen mensen jou nog ergens zien? Of is dat lastig in coronatijd?
Het is allemaal wel wat lastig. Ik heb op zich wel 2 signeersessies gepland staan. Maar dat gaan we gewoon allemaal natuurlijk volgens de regels doen. En natuurlijk ook als het allemaal kan. Dus met de afstand. Ik ben op 3 oktober ben ik bij de Bruna in Spijkenisse. En op 10 oktober ben ik bij de Rietshop in Barendrecht.
Nou, dan kunnen ze Angelique allemaal zelf zien. En misschien een handtekening in het boek krijgen. Nooit meer alleen van Angelique Haak. Het is uitgegeven bij de Crime Compagnie. Het kost in de winkel €18,95. En er is 1 luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010-436-4436 en je maakt kansen. Angelique, dankjewel dat je er was. En je klonk echt totaal niet zenuwachtig.
Gelukkig.
En ik hoop dat je nog heel veel spannende thrillers gaat schrijven. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Roeland Kuppers werkten mee. Morgen van 8 tot 9 meer moois uit de natuur van afgelopen week in Chris Natuurlijk op zondag. En volgend weekend komen er heel veel dieren langs in Chris Natuurlijk. Want dat is het weekend van Dierendag. En straks op Rijnmond Johan Derksen met heel veel muziek voor volwassenen. Een heel fijn weekend. Pas goed op jezelf en op elkaar.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.